Daar is Jezus mee bezig, ons tot koningen en priesters te leiden. En daarom roept u ook vanmorgen weer op, volg mij. De stem is een beetje zwak, maar de bedoeling is nog steeds even sterk. Ja. Ik wil met jullie gaan lezen een stukje uit Johannes 10. Het sluit aan op waar we in oktober ook met elkaar over nagedacht en gesproken hebben. Johannes 10, vanaf vers 27. Daar staat: mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven. En de Vader en ik zijn één. Jezus doet deze uitspraak op het feest van de tempelvernieuwing. Het feest van de tempelwijding. Ik lees u even voor wat daar vlak voor staat in Johannes 10 vers 22. In Jeruzalem werd het feest van de tempelwijding gevierd. Staat de vertaling: het feest van de vernieuwing van de tempel. En nou eentje die jullie onmiddellijk wellicht op een gedachte brengt: de Chanukka-viering. De Chanukka-viering. En wanneer wordt het Chanukka gevierd? Dat is nu. Ja, dat is donderdagavond geloof ik begonnen. Dat wordt dus in december gevierd. 2 maanden nadat Loofhuttenfeest, waar we in juli al over met elkaar over gesproken hebben. Die tijd die tussen het Loofhuttenfeest en dat Chanukka-feest verloopt, is Jezus in Jeruzalem. En ook die ochtend is hij in Jeruzalem. En hij loopt in de zuilengang van Salomo. Je kunt dat lezen in het voorafgaande gedeelte. En ook dan komen er weer Joden op hem af. Zoals altijd, met hun vragen. Ja, tijdens het Chanukka-feest. Dat is een feest waarin de Joden het moment herinneren dat hun mooie tempel in Jeruzalem onttrokken wordt aan de macht van een heidense vorst. Dat gebeurt 165 jaar voor Christus. Dus op dat moment ongeveer 200 jaar ervoor. Toen was daar een Syrische koning, Antiochus Epiphanes de IV, die prachtige tempel waar de Joden na de ballingschap hun God weer in hadden ontmoet en hadden aanbeden, gruwelijk ontwijd. Hij laat dan heidense offers brengen in de tempel aan Zeus, de afgod van de Grieken. Hij verklaart het Joodse geloof onwettig, verbrandt de wetsrollen van de Joden, dwingt de Joden varkensvlees te eten en ook met hem aan Zeus te offeren. Nou, als er iets een gruwel voor Joden is, is het dat. Een afschuwelijke tijd in die eeuwen voor de komst van Christus. En dan is daar een man, zo 170, 168 voor Christus, die het durft op te nemen tegen die overheersers. Judas de Maccabeer. Je leest er niet over in de Bijbel, want zoals u weet, het boek Malachi eindigt 400 jaar voor Christus. En in die tijd van 400 jaar voor Christus tot aan de geboorte van Christus schrijft de Bijbel, het Oude Testament, eigenlijk niets. Maar dan zijn er wel die Maccabeeën. En in de deuterocanonieke boeken kun je het boek Maccabeeën lezen. En dan lees je deze geschiedenis. Judas de Maccabeer durft het op te nemen tegen die Syrische overheersers. En notabene, het lukt hem om die Syrische overheersing te doorbreken en de macht van die koning Antiochus Epiphanes te doorbreken. Hij reinigt de tempel. Hij herstelt in die tempel de eredienst en wijdt die tempel opnieuw in. Wijdt die tempel opnieuw toe aan God in dat jaar 165 voor Christus. En met het feit dat ook die tempel wordt hernieuwd, opnieuw toegewijd aan God, beleeft Israël voor het eerst sinds eeuwen weer een zelfstandig bestaan. In 586 wordt de tempel verwoest door de Babyloniërs. Gaat het volk in ballingschap. Na 70 jaar ballingschap mogen ze terugkeren naar hun land, maar is er nog steeds die overheersing van de Perzen. En dat duurt ook 200 jaar. Dan komt er een overheersing van de Grieken. Daarna een overheersing van de Egyptenaren. Daarna die overheersing van de Syriërs, die dan nu, 165 voor Christus, ten einde wordt gebracht. Eindelijk weer zelfstandig. Niet langer overheerst door die vreemde mogendheden. Het duurt niet zo lang. Na 100 jaar komen de Romeinen langs. En die nemen dat hele gebied weer onder hun controle. En zo is het nog steeds op het moment dat Jezus hier in de tempel wandelt. 200 jaar na dat prachtige moment. Maar ze gedenken dat moment dat ze zelfstandig werden. Dat die tempel weer werd vernieuwd. En je kunt je voorstellen, als je zo'n feest viert en je denkt terug aan wat er 200 jaar geleden is gebeurd, dat je opnieuw verlangt naar zo'n bevrijder. En dan nu niet van de Syrische heerschappij, maar van de Romeinse heerschappij. God, u bent toch dezelfde? Ja, zo zullen de Joden gebeden hebben, mogelijkerwijs gebeden hebben. Ze verlangen naar zo'n bevrijder, naar zo'n nieuwe Maccabeer, om het zo maar eens te zeggen. En God heeft toch een Messias beloofd? En die Messias, die gaat toch een keertje komen? En als er dan zo iemand rondloopt in je midden, die zegt dat hij de Messias is, dan is dat moment toch heel dichtbij gekomen. En Jezus wordt dus op dit feest opnieuw aangesproken. De Joden kwamen bij hem staan. En ze vroegen: hoe lang houdt u ons nog in spanning? Als u de Messias bent, zeg het ons dan ronduit. Ja, je kunt je dat voorstellen. Zeg het, wie je bent. Ben je de Messias? We komen om met je en we gaan de strijd aan tegen de Romeinen. Ja, dat was hun gedachte. Jezus wil mensen bevrijden. Natuurlijk. Maar niet van de Romeinse overheersing, maar van een demonische, duivelse overheersing. Niet van een overheersing op aarde, maar van een overheersing in de hemel. En dan niet alleen de Joden, hij wil alle mensen bevrijden van dat vijandige juk in de geestelijke wereld. En hij wil hen het leven geven dat God van aanvang af voor mensen bedoelt. Hij wil hun leven vernieuwen. Hun leven echt vernieuwen. Daarin het heidense, het niet welgevallige laten verdwijnen. En het werkelijk opnieuw toe te wijden aan God. Opdat elk mens, het leven van elk mens, een waardige tempel wordt waarin Gods heerlijkheid openbaar komt. Hij wil voor ieder die in hem gelooft een Chanukka in de hemelsferen bewerken. Maar dat komt niet over hier in Johannes 10. Dat willen die Joden ook eigenlijk helemaal niet horen. Ze willen iets anders horen. De Joden geloven Jezus niet. Ze willen hem niet geloven. En die boodschap van hem al helemaal niet. Deze uitspraak van morgen die we gelezen hebben, ligt in het verlengde van waar we de vorige keer mee bezig zijn geweest. Ik laat het u nog een keer zien. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen en hij zal weidegrond vinden. Een dief in de hemel komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hen, om jullie, het leven te geven in al zijn volheid. Wat een uitspraak. Jezus wil als goede herder mensen voorgaan. Mensen leiden. Hen de hemelsferen binnenleiden. Hen Gods koninkrijk binnenvoeren. Hij wil zich inzetten voor al die mensen die zich door hem willen laten leiden. Hij wil hem beschermen, bewaren en tot de bestemming brengen die God voor mensen heeft. Jezus wil mensen die tot hem komen, mensen die bij hem komen, mensen die naar hem luisteren, in hem geloven en hem gaan volgen, het leven geven in al zijn volheid. Jezus heeft dat gezegd. Die belofte staat. En die belofte geldt nog steeds. Ook voor jou. Ook voor jou. Ook voor mij. Voor ieder van ons. Voor alle mensen die hun hart voor Jezus openen. Met hem meegaan. Voor ieder van ons. Ook al komt er op jouw leven en op mijn leven, op onze levens, nog heel wat af, merken we dat de dieven rondgaan om te roven, te slachten, te vernietigen. Ook al merken we dat er wolven rondgaan om de kudde aan te vallen, de schapen uiteen te jagen, bij de herder te verdrijven. Wij weten, dit leven wat God bedoelt, vinden we bij Jezus. Alleen bij Jezus. Van hem ontvang je dat leven. Als schaap van zijn kudde hoor je bij hem. En krijg dat leven wat hij bedoelt in jou steeds meer vorm. Als schaap van zijn kudde, wel te verstaan. Daarin groeit het uit tot de volheid die hij belooft. In de kudde komt het leven van de schapen tot volheid. En daarbuiten niet. Daarbuiten zijn ze een prooi voor de wolf en de dief. In het volgen van de herder kan Jezus zijn goede werk in mensen voortzetten. Ten einde toe. En anders niet. Stel je dus zo op in deze tijd. Als schaap van de goede herder. Luister naar hem. Doe wat hij zegt. Dan leer je hem kennen. En dan leer je zijn stem ook, te midden van allerlei andere stemmen, herkennen. Ik ken mijn schapen, zegt Jezus. Ik ben de goede herder, ik ken mijn schapen. En mijn schapen kennen mij. Wat mooi. In dat leren kennen van hem ligt de sleutel voor dat leven in al zijn volheid. In dat echte kennen, in dat echte leren kennen van Jezus van hart tot hart. In die gemeenschap, diepe verbondenheid met hem en Gods geest, komt jouw leven tot die volheid. Hier in vers 28, wat we gelezen hebben, bevestigt Jezus deze belofte. Ik geef ze eeuwig leven. Het leven op het niveau van de eeuwige. Het leven in al zijn volheid. En ook nu spreekt Jezus van dat ware kennen. Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze. En wat doen die schapen? Zij volgen mij. Prachtig. En dan voegt Jezus daar nog iets aan toe. Ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Dat is een belofte die bij dat eeuwige leven hoort. Je zult dan nooit verloren gaan. Niemand zal jou uit de hand van de Heer kunnen roven. Als jij als schaap in die kudde de Herre blijft volgen. Ik heb er nog een andere vertaling bij gezet. De Nijmeegse Bijbel. Ze zullen tot in der eeuwigheid niet verloren lopen. Dat is in het Nederlands misschien een wat minder herkenbare uitdrukking. Want wat is verloren lopen? Verdwalen, ja. Het is in het Vlaams een hele bekende uitdrukking. De broeders en zusters uit België hebben destijds gelijk gereageerd. Verdwalen, ja. 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 Je zult niet verdwalen. Dat is mooi. Dat is een belofte voor vandaag. Je zal nooit verloren gaan, dan denk je, ja, dat is later. Verdwalen kan nu al. Je hoeft niet te verdwalen. En als je niet verdwaalt, ga je ook niet verloren. Het hoort bij elkaar. Je zult behouden worden. Je zult behouden blijven. Tot die volle behoudenis komen. Niemand zal jou uit de hand van de Heer kunnen roven. Niemand zal jou aan zijn hand kunnen ontrukken. Integendeel, je zult altijd in zijn heilrijke handen beschutting vinden, bewaring vinden, gedragen worden, gezegend worden, hersteld worden, genezen worden, verhoogd en verheven worden. Dat is wat Jezus jou en mij ons belooft. Welke rovers zich ook opmaken om dat proces te doorbreken, te verhinderen. Welke snode plannen, welke complotten je tegenstanders ook tegen jou smeden. Welke roedelwolven in de geestelijke wereld op onze gemeenten afkomen. Het zal ze niet lukken. Als wij maar op Jezus blijven zien. Als wij maar op onze goede herder blijven zien. Als wij maar, zelfs in het donker, naar hem blijven luisteren, het van hem blijven verwachten, dan ben je veilig in de kudde. En dan gaat zijn werk in jou door. Het gaat door. Gods plan gaat door. En die vijanden, die bereiken hun doel dan niet. Wat ze ook inzetten, hoe ze zich ook opmaken, de Heer is met jou. Zijn heilrijke handen leiden jou erdoorheen. Ze maken jou weerbaar en sterk en voeren je tot overwinning. Ja, dat eeuwige leven komt in dat rustige, gestage doorgaan met geloven in Jezus. In het rustige, doorgaande blijven volgen van Jezus. Steeds verder tevoorschijn tegen alle verdrukking in. En het gaat in zijn volheid openbaar komen. Dat belooft Jezus. Wat een wonder van genade. Wat een wonder van heil. Wat een liefde van hem. Wat een trouw van hem. En wat biedt ons dat troost en zekerheid. In deze tijd. Rust. Vrede. Heer, uw plan gaat door. In onze levens. Wij mogen dat licht worden. Wij mogen dat zout worden. Wij mogen die heerlijkheid van u openbaar gaan maken. Laten worden in deze gemeente. In deze wereld. Laten deze heilrijke woorden, deze schitterende belofte van Jezus tot je doordringen. Ik geef jou eeuwig leven. Ik geef jullie het leven in al zijn volheid. Laat het diep in je hart vallen. Omarm ze, bewaar ze, leef eruit. En vier dan maar het hemelse Chanukka. Vier maar het feest van de tempelvernieuwing in je leven. Laten we dat met elkaar doen, vandaag. Laten we onze heiland en Heer danken. Onze verlosser, onze Heer. Heer, u bent bezig uw gemeente te vormen en te maken. Stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. In vers 29 versterkt Jezus deze belofte nog eens met een verwijzing naar zijn Vader. Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles erboven. Niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven. Apart, hè? In vers 28 hiervoor, ik zal het u nog even laten zien. Niemand zal ze uit mijn hand roven. Zie je dat staan? Bovenste. Niemand zal ze uit mijn hand roven. En hier, in vers 29, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven. Ik wil deze tekst, deze vertaling van NBV, even naast die van de Herziene Statenvertaling houden. Mijn Vader, die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen. Niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Kijk er eens goed naar. Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven. Herziene Statenvertaling. Mijn Vader, die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen. En niemand kan hen uit de hand van mijn Vader roven. Zie je het verschil? Het is niet helemaal hetzelfde. Beide vertalingen zijn mogelijk. Goed mogelijk vanuit het Grieks. En toch verschillen ze enigszins. De Nieuwe Statenvertaling, herziene Statenvertaling, spreekt over de Vader. Wie hij voor Jezus is. Hij, mijn Vader, is meer dan allen. Hij gaat allen te boven. En diezelfde inzet vind je ook op andere momenten, op andere Bijbelvertalingen. De NBV wijst op wat de Vader aan Jezus geeft. Dat is meer en kostbaarder dan alles. Dat gaat alles te boven. Dat vind je in een aantal andere Bijbelvertalingen ook. Is het een waar en het ander niet waar? Het is beide waar. De Vader gaat alles te boven. En wat de Vader geeft is meer dan alles wat gegeven kan worden. Het vult elkaar aan. Hoe mooi is dat? Mijn Vader is meer dan alles, zegt Jezus. Hij is Yahweh. Hij is de eeuwige. Hij is de allerhoogste God. Ja, Yahweh, de Vader, is de schepper en de formeerder van hemel en aarde. De schepper en formeerder van alles wat daarin is. En geen enkel schepsel kan het opnemen tegen zijn schepper. En als je dan beseft dat die dieven, die rovers, die wolven, geestelijk gezien, de machten uit het rijk van Satan, allen van oorsprong geschapen engelen zijn, die het notabene durven op te nemen tegen hun schepper. Het is toch van meet af aan een verloren situatie. Hoe kun je als schepsel het opnemen tegen je schepper? En daarom kan Jezus zeggen, niemand kan ook maar iets uit de hand van mijn Vader roven. Wat dacht je? Al die ontrouwe engelen samen, ze krijgen het niet voor elkaar. Ze kunnen het werk van Gods hand niet keren. Never, nooit. Die kracht van de Vader, die positie van de Vader, het wezen van de Vader, gaat alles te boven. Hij is meer dan alle. En die Vader geeft zijn kracht, deelt zijn kracht met Jezus, Gods Zoon. Die alles de bovengaande kracht van zijn handen, zegt Jezus, werkt door in mijn handen. Want wat de Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. En dat, die alles de bovengaande kracht van de Vader in handen van Jezus, zet Jezus in dat zorgen voor zijn kudde, in dat bewaren van zijn kudde, in dat lijden van zijn kudde. Ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan, nooit verloren lopen, nooit verdwalen. Niemand kan ze uit mijn hand roven. Dat zegt Jezus als zoon van zijn Vader, in volle gemeenschap met zijn Vader. Wat een belofte. Voor die mensen destijds. Voor alle mensen vanaf dat moment. En dan zegt Jezus, om dit, die samenhang tussen hem en zijn Vader af te ronden, dit. In vers 30. De Vader en ik zijn één. En klaar is het. Afgelopen is het. Geen enkel woord meer willen ze horen. Wat doen de Joden? Oh, wacht. Ja. Ze rapen stenen op. En ze willen Jezus stenigen. Want, wat zeggen ze? U bent een mens. En u beweert dat u God bent. De Vader en ik zijn één. U bent een mens. En u beweert dat u God bent. Jo. Godslastering. Klaar. De Messias kan niet. In één keer draait het helemaal om. Wonderlijk. U bent een mens. En u beweert dat u God bent. Dat voel je vandaag de dag. Precies het omgekeerde. Jezus is God hoor. En jullie beweren dat hij een mens is. Godslasterlijk. Hoe is het mogelijk hè? Dat je dit kunt zeggen. En het omgekeerde ook. En dat het beide godslasterlijk is. In die tijd was het godslasterlijk om Jezus te vergelijken met God. En in deze tijd is het godslasterlijk om van Jezus te zeggen dat het een mens is. En wij zeggen niet dat het maar een mens is. Het is een mens in al zijn volheid en in zijn heerlijkheid. Uniek. Uit God zelf voortgekomen, door God zelf verwekt, door God geheiligd en zo de wereld ingezonden. Jezus is niet zomaar een gewoon mens. Maar hij is wel een mens zoals wij. Een mens van vlees en bloed. Maar dan is hij in de plaats en positie en in de situatie die God van altijd, voor altijd met mensen bedoeld heeft. Maar even duidelijk. Zegt Jezus dat hij hier God is? Zegt hij dat hij één en dezelfde persoon is als zijn vader? Nee, hij zegt, ik ben Gods zoon. In vers 38. De vader is in mij en ik ben in de vader. Dat bedoelt Jezus met die uitspraak. De vader is één met mij en ik ben één met de vader. Nou, dat is de Bijbel. Wij zijn niet één en dezelfde persoon. Maar we hebben één en hetzelfde doel voor ogen. De vader en ik zijn één. Één van zin, één van geest, één in streven. Wij zijn eensgezind. Ja, maar dat leg jij er nu in. Nee, ik leg er niks in. Dit staat er ook. Ja, maar ik zie in het Nederlands toch staan. Ja, maar wat staat er in het Grieks? Het leuke van de Griekse taal is dat dat woordje één, wat voor ons altijd hetzelfde woord is, in het Grieks een mannelijke vorm heeft en een onzijdige vorm heeft. En daardoor op twee verschillende manieren geïnterpreteerd mag worden. Ik laat het je zien. Hoor Israël, zegt Jezus, de Heer onze God, de Heer is één. Eén en dezelfde persoon. Eén in de mannelijke vorm. Nog zo'n tekst. Wij weten er is één God. Mannelijke vorm van het woordje één. De Vader uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd. En er is één Heer. Jezus Christus door wie alles bestaat en door wie wij leven. Hier gaat het over de mannelijke vorm. Het is één en dezelfde persoon. Maar in Johannes 10 vers 30 staat er het één in de onzijdige vorm. Dan staat het zo. De vader en ik zijn één. En datzelfde woord gebruikt Jezus ook als hij een paar maanden later na dit moment, vlak voor zijn sterven, lijden en opstaan, in het hoge priesterlijk gebed aan het bidden is. Dan zegt hij in Johannes 17... Heilige Vader, Jezus staat daar aan de avondmaalstafel, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zijn, één zullen zijn zoals wij. Eén in de onzijdige vorm, dezelfde vorm als in Johannes 10 vers 30. Het 21ste vers, Vader, opdat zij allen één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u. Dat is wat Jezus hier bedoelt ook in 10 vers 30. Zoals dat ook zij in ons één zullen zijn. Ik heb er nog eentje voor je. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Nou kan het nog duidelijker. Ik in hen, u in mij. Opdat zij volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt. En hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Steeds weer die onzijdige vorm. Helder. Duidelijk. Ja. Wat mooi dat Jezus dit toevoegt aan die belofte van dat leven in al zijn volheid, het niet verloren gaan, maar tot een eeuwigheid met hem verbonden zijn, dat Jezus dit erachteraan zet. Juist voor die mensen die in Jezus gaan geloven, juist voor die mensen die zich bij Jezus voegen, zich door hem willen laten leiden en samen die tempel willen vormen, mag daar die eenheid tevoorschijn komen die tussen Jezus en God al bestaat. Die eenheid die tussen Jezus en God bestaat, waarvan Jezus hier getuigt in Johannes 10, vers 30, de Vader en ik zijn één. Die eenheid mag ook voor ons gelden. Wij mogen in die eenheid van de Vader en Zoon door Gods geest worden opgenomen. In die geestelijke eenwording mee worden genomen. Die geest, die eenheid van geest beperkt zich niet tot de Vader en die Zoon. Die eenheid van geest mag zich uitbreiden, mag zich voortzetten en openbaar komen in alle mensen die de Vader aan Jezus geeft. Wij mogen één worden met Jezus en God, zoals Hij één is met zijn Vader. Een eenheid van geest, waarin alles wat van God is, ook in ons openbaar komt. Wij mogen allen als zonen en dochters van God gaan leven. In de gemeente van de Zoon opgroeien. De Vader en de Zoon leren kennen. Zoals schapen hun herder leren kennen. Om dan ook in dat volgen van de herder, in dat luisteren naar de herder, in dat meegaan naar wat Jezus bewerkt, hem ten volle te leren kennen. En daarmee ook in dat ten volle leren kennen van Jezus, geheel vernieuwd te worden naar het beeld van jouw schepper. Zo schrijft Paulus dat in de Colossensebrief. Geheel en al vernieuwd worden naar het beeld van je schepper. Waardoor we samen met Jezus die heilige tempel mogen vormen. Die geheel en al vernieuwd is. Die vol is van Gods heerlijkheid. En die gaat uitstralen naar de wereld rondom. Geweldig. Een tempel, heilig in de Heer. Waarover het boek Openbaring spreekt. Een tempel van waaruit Gods heerlijkheid in hemel en op aarde en al zijn volheid tevoorschijn gaat komen. Daar werkt Jezus naartoe. Daar is hij vol van. Daar wil hij de mensen in zijn tijd al in meenemen. Hij is er niet aan toegekomen hier op dat Chanukka-feest in de Jeruzalem. De Joden willen hem grijpen. De Joden willen hem stenigen, want het bevalt ze niet. Maar Jezus ontkomt, staat er in vers 39 en 40. Hij verlaat Jeruzalem. Ja, Jezus is op dat moment, is daarna ook niet meer naar Jeruzalem teruggekomen dan alleen 4 maanden later, voor dat laatste paasfeest. Jezus is er niet aan toegekomen. Maar kan hij er nu in onze tijd wel aan toekomen? Kan hij er met jou en mij aan toekomen? Kan hij nu zich openbaren? Kan hij nu in zijn gemeente tevoorschijn komen? Mag hij in onze levens dat goede werk wat hij bedoelt, niet alleen inzetten, maar ook voortzetten? Mag hij dat voortzetten ten einde toe? Ben jij bereid om die totale vernieuwing van jouw leven samen op jouw weg met Jezus te beleven, te laten geschieden? En wil je daar zelf ook voluit aan meewerken? Want je kunt niet lui achteroverleunen. Nou, Heer, doet u het dan maar. Hier ben ik. Oké, ga je gang. Zo werkt het niet. En hoe mooi is het dat het zo niet werkt. Actieve schapen die hun herder volgen. Actieve leden van het lichaam die één willen worden met hun hoofd. En alles verwachten van het hoofd. En door het woord en werking van de geest vanuit het hoofd helemaal verbonden worden met dat hoofd. Geweldig! Ik wil eraan meewerken op alle terreinen van mijn leven. Jullie ook? Amen! Ga dan maar door. Om je in denken en doen te laten vernieuwen. Ga maar door om in woord en daad steeds meer te gaan lijken op Jezus. In jouw gedrag, in je opstelling, in je mentaliteit, in je instelling. En weet je, Die hemelse hoge priester die in Johannes 17 bidt voor zijn discipelen die daar rondom hem heen staan aan de avondmaalstafel. Diezelfde hoge priester bidt nog steeds. Voor jou, voor mij, voor ons als gemeente. Hij bidt nog steeds. Vader, laat hen één zijn zoals ik, zoals wij één zijn. Opdat zij volmaakt één zijn en de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen hebt lief gehad zoals u mij hebt lief gehad. Die inzet van Jezus met alles wat de Vader hem ook als verhoogde Heer in handen heeft gegeven. Besef met welke kracht Jezus mag werken, kan werken als je hem helemaal toelaat in je leven. Kom dan tot Jezus. Bid met Jezus mee. Ga mee in dat prachtige gebed wat hij uitspreekt in Johannes 17. Hij is liefde. Hij wil jou vervullen met zijn vrede. Geef je over aan zijn leiding. Hij brengt jou veilig thuis. Hij biedt je zijn bescherming. Hij biedt je zijn vertroosting. Zijn nabijheid. Staat er borg voor. Wist en zeker dat jij veilig woont. Nu. En wat er ook gebeurt. Ook jij mag zeker weten. Hij bemint mij. Hij vergeeft mij. Hij aanvaardt mij. Ook in jou worden zijn beloften heerlijke werkelijkheid. Laten we dan maar samen jubelen. En samen onze redder loven, onze koning, onze herschepper. Hij, Jezus Christus, hij voltooit dat prachtige bouwwerk. Vol van luister tot Gods eeuwige heerlijkheid. Amen. Nou, dat lied wil ik graag met jullie zingen. Dat begrijp je natuurlijk wel. Lineke gaat Hans halen. Onze pianist.